Zie je dat een beetje goed? Iedereen? Ja? Is boor? Oké. Goed. zoals Jos aankondigde, in verband met de tijd. Ik hoop dat ik er ga gaan aan al die bladjes. Zijn bibelversen. Het is niet mijn gewente van een bijbelkras te houden. Dus bij deze zijn er allemaal geëxcuseerd van te proberen om mee te volgen, om al die versen aan te reiken. Maar wat ik vanmorgen wil doen, is eigenlijk een tijdje terug, op een van onze gemeente-etentjes, ging ik naar buiten, en broer Jos en Timothy stonden buiten, en kwamen buiten. En het was eigenlijk al een tijdje dat ik rondliep met een raar vestje. Broer Jos was daar wel een beetje van op doogte, maar broer Timothy vond dat een beetje verdacht. En ik heb hem toen een beetje gerustgesteld, maar ik heb hem ook beloofd om ergens in de gemeente, tot de gemeente te spreken, zodanig dat iedereen een beetje weet wat dat eigenlijk betekent. En het gaat mij vandaag niet om een promotie te maken voor de club waar ik lid van ben, Soldiers for Jesus, of een promotie of proclamatie van Widders in de Man. Het gaat mij vooral eigenlijk over alles wat dat er eigenlijk achter zit. Daarmee dat ik ook de jas dat ik draag, het hangt even anders, zodat je de tekenen kan ik meevolgen. Want dat is wat ook diep in mijn hart voor een sta. Dat ik die vest heb, daar zijn ze eigenlijk niet voor nodig. Het is een nutterlijk teken, dat zit. Zoals de doop een nutterlijk teken is, van ons christen zijn, is dat voor mij een nutterlijk teken dat ik eigenlijk hoop te gebruiken om te doen wat de Heer mij toegeroepen heeft. Dus bij deze zie je ook dat er een driedelige patch is. Een driedelige patch in de motorwereld staat niet voor de braafste man. Het is een gesloten cultuur. En de enige reden dat we Widderen die drie patch ook dragen, is om onze afflictie te uiten met hem en te tonen dat we Widderen als christen eenzelfde structuur hebben. Dat we ook reglementen hebben, regels en een bepaalde manieren en bepaalde houdingen. En dat we ook trouw zijn, of horen te zijn, aan die regels. Nu, de daaraan verbonden bijbelversen. En eigenlijk heb je ook wel een beetje een roeping nodig om zo'n jasje aan te trekken. Wanneer je zo'n vestje aantrekt, loop je eigenlijk wel een klein beetje naar de kijker. Dat voelt diep. Meesten gaan niet ons gezien lopen. Een eraf vragen van, tja, wie is dat? Denken dat het heel duidelijk is voor te zien en te weten aan wie dat je verbonden zit, hoe je zoiets op je rug draagt. Bij gevolg is de manier waarop dat je zelf aan handelt en wandelt eigenlijk wel heel belangrijk. Je hoort, en zeker in de motorwereld, hetzelfde uit de stroom als je dat mee op je rug draagt, of de waarden en de normen die verbonden zijn aan Gods woord. Maar dat geldt ook al zo, als je naar de kor uitgaat, dan lopen er geen motormensen, maar ze zien dat ook. En ze leggen ook de link met de Bijbel. Spijtig genoeg is de kennis hier enkel en alleen in ons Belgenlandje grotendeels beperkt tot wat onze vrienden van de katholieke kerk geleerd hebben. En eigenlijk is dat een beetje traditie. De meeste mensen kennen traditie en linken nu aan traditie. Nu, als je daarvoor staat, dan moet je dat ook goed dragen en die waarden respecteren. En het is niet zo gemakkelijk om in het openbaar op te komen voor de echte waarden van de Heere God. Denk maar een keer, bijvoorbeeld, als je met dat jasje rondloopt en je gaat gehucht in en er zijn allemaal holibiecafés. Die gemeenschap, denk ik, gaat niet zo positief reageren op wat je hiervoor staat. Alhoewel dat God hen er ook lief heeft. Alleen is de omgang dat ze in met elkaar zonden. En dat moet je ook durven zeggen. Dus het gaat er niet om van die mensen af te breken of weg te duwen. Maar het gaat er ook om van ook tegen zulke mensen te zeggen wat God voor hen staat. En dat is niet altijd gemakkelijk. Onze maatschappij aanvaardt heel veel, zonder schroom. En kan nog wel een honderdtal voorbeelden aanhalen over wat dat er allemaal niet conform is met Gods woord. Maar als je deze jas of zo'n jas aantrekt en een uiterlijk teken heeft, dan maak je eigenlijk wel een statement. En dan is het heel belangrijk dat je ook heel erg je best doet om zo te wandelen en zeker uitleg te kunnen verschaffen aan de mensen die je vragen krijgt erover. Stel dat mijn reactie tegenover iemand niet is wat ze zo moeten zijn, en ben je er bewust van, dan moet ik ook zo grootmoedig zijn om die fouten te kunnen toegeven. Het gaat er hem vooral over om te tonen dat we niet beter zijn dan andere mensen. Dat we ook mensen zijn, maar die wel een andere keuze maken. Nu, laten we een keer de tekenen die op de rug staan een beetje analyseren. En ik hoop je er zo mee te nemen in het soort roeping die er aan vasthangt. Helemaal in het midden van dat scheld zie je dat er een kruis staat. En dat staat natuurlijk voor het offer van de Heer. En raar maar waar, 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 1 tot 5 komt terug. Ik lees het jullie voor. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij behouden wordt. Indien gij zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, tenzij gij te vergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn, want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de 12. Het kruis van de Heere is dood, inderdaad, die op onze rug hangt, dat verkondigt zijn dood, maar tegelijkertijd ook zijn opstanding. Hij is verschenen, nee, komt erachter. Dat kruis staat niet enkel en alleen voor de bekende Jezus, die ons meest van al bekend is, is een rood houten kruis. En het hangt dan meestal een koperen beeldje aan of zo, met zijn armpjes open. En dat is niet de Jezus waar we ervoor staan. Het kruis betekent voor ons zowel zijn dood als zijn opstanding. In Romeinen 6 is er ook nog iets aan verbonden, dat we ook zeggen of horen te zeggen, als we contact hebben met mensen en ze vragen daarnaar. Dan zeggen we ook in Romeinen 6, vers 23, staat dit. Want het loon dat de zonde geeft, dat is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. En dat is toen door die opstanding. Dus dan moet je ook, hoe je dat draagt, kunnen brengen en kunnen zeggen voor de mensen. De Hebreeënbrief, vers 29, het is nogal een cross vandaag, dat is daarmee dat ik zo'n beetje overhoop bladjes tussen stoten, om toch enigszins makkelijk te zijn. Hebreeën 9, vers 22, spreekt het volgende uit. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloeduitstorting verschiet er geen vergeving. Zonder bloedvergieten, zegt de Bijbel, geen genoegdoening voor de zonde. Het kruis die daarvoor in staat, verwijst dus naar het enige volmaakte offer en oplossing voor de zonde. Het kruiswerk van Jezus. Zijn dood, zijn opstanding. En hoe gezien het onder de kruis, vind je de Davidster. Dat is ook nog eens chockerend. En de gisteren nog zelfs een kleine opmerking over gekregen. En plots een man bij mij, we hoorden dat ze bezoek binnen een 1% club, van de naam niet noem, maar top van België, in dat wereldje. En er was een man die naar mij kwam en zei, ja, maar ja, die Davidster, hoe was dat dan? Wel, toen heb ik hem ook de uitleg van onze color gegeven, zoals dat ik het hier nu een beetje vuinder doe, alleen een beetje beknopter, want, allee, ja, dat gaat ook niet zo goed, dat is geen preek dat ik dat kan geven, niet was het maar wow. Ik zou het wel de max vinden dat ik dat zou mogen doen. Alhoewel dat ik waarschijnlijk nog meer zou bibberen. Nu, de Davidsterren, zoals je ziet, is ook van rode kleur. In 2 Samuel, 2 Samuel 7, vers 12, vind je dit? En het zal lezen door het verband tot vers 16. De Heere zal u een huis bouwen. En wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te rusten zijt gekomen, dan zal ik uw nakomeling, uw zoon, na u doen optreden. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen. Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn. Hij zal mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen met een roede der mensen en met slagen der mensenkinderen. Maar mijn goedertierendheid zal van hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggedaan. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn. Voor uw aangezicht, uw troon zal voor altijd vaststaan. En deze versen vinden eigenlijk een verbondsluiting met koning David, dat zijn koningschap voor eeuwig bevestigd zal worden. Jezus is die beloofde koning, die dat koningschap voor eeuwig zal bevestigen. En die eeuwig koning is. In Matthäus 21 zie je de intocht, en je moet dat maar een keer tussenlezen, van de Heer Jezus in Jeruzalem. En dat is nogal een heel gebeuren met toeters en bellen. Ze hebben jassen op de grond, er worden met palmtaal aangewuifd. Ja, dus het koningschap van de Heer, dat was nogal een beetje een koninklijke intrede die daar gemaakt wordt. De Davidster verwijst dus naar het verbond en de belofte van God aan David, dat zijn troon voor eeuwig zal vaststaan. En in Openbaringen 22, vers 16, lees je het volgende. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Jezus bevestigt hier in Openbaring dat hij de eeuwige koning is, dat hij recht heeft op dat eeuwige koningschap, omdat hij het verkregen heeft door zijn kruiswerk. De rode kleur van de Davidster verwijst naar het bloed van Jezus dat de zonde bedekt en de afstamming van de Heer Jezus ook als Israëliet. Als je dat het kruis en de Davidster ziet, zie je dat er ook twee zwaarden doorheen staan. Die twee zwaarden, iemand die de Bijbel een klein beetje kent, zal hopelijk wel weten naar wat dat verwijst. Dat is nou het Spreukenboek. Spreuken 27, vers 17, leert ons het volgende. Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander. Waarvoor staat dat nu? Ja, je kunt onmiddellijk denken, ja, maar ik wil er scherp houden en doen. Ja, dat is ook zo. Maar die vers spreekt voor mij persoonlijk en ook onze houding in de club naar die versen toe, is het feit dat dit eigenlijk verwijst naar het feit dat wij als zolders, maar ook als christenen in de gemeente, een bijzondere opdracht gekregen hebben van de Heer God. Elkaar bijzondere zorg en toewijding te doen. En dat is persoonlijk naar elkaar toe. We worden allemaal die bijzondere zorg en we zien dat een zus of een broer bedroefd is, miserie, maar ze een Heer mediteren, dan spreken we elkaar aan. Zijn we bezorgd. Als je denkt van, het is misschien een heikel punt, doe ik een bezoekje dus, in de privé, om eens een keer binnen te springen en ja, te vragen of er iets geldt, of iets kunnen betekenen voor elkaar. De rechtwijzing zit er zeker ook in. Waken over elkaar. En vooral de bereidwilligheid om ons te laten corrigeren door elkaar. Het is ook soms niet gemakkelijk dat er iemand naar je toe komt met iets minder positief. Als je schouderklapje krijgt voor de preek die je juist gedaan hebt, dat is wel tof. Hè? Maar wat er een broer je aankomt en naar je toe komt en je aanspreekt op iets dat je misschien gemist hebt. Nu, in Efeze 6, vers 17, staat het volgende. Neem de helm des heils aan en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Die zwaarden verwijzen ook daarnaar. Het verwijst naar het feit dat Gods woord het zwaard van de geest is. Wat dat er ons toe noopt, om met die jas rond te lopen, voor mij persoonlijk dan toch, is om ook echt bezig te zijn met Gods woord. Dat is niet gemakkelijk. Ik ben niet de meest disciplinaire kerel. Ik heb nogal soms wel moeite om alles te plooien en op een rij te plooien en te zeggen van ja, je moet intens met zijn woord bezig zijn. Je moet bouwen aan je relatie door te lezen en zijn woord door te bidden. En dat is iets heel persoonlijks. Als je in die persoonlijke kracht niet staat, dan kun je ook al die dingen niet uitleggen. Of toch ga je ze uitleggen zonder dat ze echt leven in je hart. En dat vind ik persoonlijk nog erger. In de club voorzien we elkaar corrigerend aan te spreken met het volgende. Dus dat wil zeggen om ergens zinnen zo te samen in de Pikerkerk of op een plein of op een evenement. En we zien iemand iets doen dat we zeggen van oei, dat is wel een beetje te dicht tegen tonen wat dat niet moet zijn. Dan gaan we er naartoe en dan zeggen we gewoon het volgende. Broer, met alle respect, maar... En toen werd die broer die aan de andere kant stort van het verhaal onmiddellijk van oei. Er volgt wat. En dat leggen we ook goed aan elkaar, omdat we inderdaad die bereidwilligheid om ons te laten corrigeren door elkaar wel heel groot moet zijn. Als je zo aangesproken wordt, weet je bij ons dat je liefdevol wordt aangesproken. Niet met de vinger wissen, of niet dit, of niet dat, of niet onmiddellijk van je voeten mogen, maar wel een liefde aangesproken op een foute houding of een tekortkoming. Het volgende dat je ziet, op de color, je ziet dat het kruis, de Davidster en de zwaren gekruist staan in een omleiding. Op wat trekt dat dan? Dat trekt een beetje op een schild, vind je niet? Dat is ook een schild. Dat is dus de omleiding van onze centerpatch en dat staat voor ons geloof. Psalm 28, vers 7. De Heere is mijn kracht en mijn schild. Op hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik hem met een lied. Dat is hetgeen wat als schild voor ons staat. De Heere is onze kracht en schild. In de manieren en de weg dat we weer gaan, worden we geroem om in alle omstandigheden ons vertrouwen op God te stellen. En eerlijk gezegd, een klein zijsprongetje maken. Een tijdje terug en met niet onder de markt uit. We waren op een vergadering geroepen en het zag er niet goed uit. In de motorwereld was die jas beschouwd dat als een trofee. Je laat de bonus uit met een moto en de verkeerde club passeert. Je in een wereldse club zet, dan kun je wel een pak slagen van je leven krijgen. En dat vestje is dan een trofee die meegaat naar de private menderbruimte van een andere club. En we dat is dan lekker uithangen. Nu, we zijn onderworpen doordat we anderen proberen te bereiken aan een bepaald protocol. Een tijdje terug waren we door omstandigheden op zo'n vergaderingen geroepen. Normaal gezien, hoe je naar zo'n vergaderingen moet, ziet dat dat niet goed doet voor de desbetreffende club. Meestal wordt je opgedoekt. Ik word angstig en bang. Ik bij de van, heer, allee, wat moet ik hier nu mee? En op een bepaalde avond in mijn onrustigheid zat ik buiten. Ik steek mijn wasmachine uit elkaar gehaald en een vuurpet van gemaakt, van die een trommel die erin zit. En het pure ding, ga ik buiten gaan zitten, want ja, ik heb zo de neiging van mijn klein beetje af te sluiten als ik met zo'n ding zette. Waarom? Omdat ik wel aan denken en ook ergens tegen God zeggen van Heere God, wat wil je dan ermee? Ga je dat nu echt toestaan? We doen het echt voor jou. Ik heb een oprecht hart, Heer. Waarom gebeurt ons dat? Waarom kunnen we niet in die kracht staan en gewoon getuigen van u? En ik steek, ik kijk dat vuurpetje aan. En ik zet het te storen in dat vuur. En hoor maar hoor. Ja, ik wees nu niet dat er een tovergeest is. Komt er iets aan mijn gedachten. Drie namen. Sadrach, Mesach en Abnego. Ze zijn niet de meest gemakkelijke naam voor het Anton. En ik was gewend wat van, hé, hey, wat wil je dan ermee zeggen, heer? Toen herinnerde het mij ook het verhaal die eraan vaststond. Van Sadrach, Mesach en Abnego. Ze waren in het vuur geworden. En ze waren met drie. Heel toevallig, we worden met vergaderingen geroepen. Met Stoffel, Samuel en Kurt. Drie man. Maar de grote anekdote in dat verhaal van Sadrach, Mesach en Abnego is dat er dan een vierde bij was. Hè? En dat ze eruit gekomen zijn, zonder kleerscheuren, zelfs geen brandluchtje eraan. En toen kreeg ik vertrouwen. Toen dacht ik van, misschien moet ik wel een keer durven mijn vertrouwen op God staan. Ik onmiddellijk met een telefoon gepakt, nog mijn broers gebeld, dat doorgegeven. De zaterdag kwam op vergaderingen. De eerste die ons aanspreekt, allemaal een Norse gezegde. De eerste dat ik durfde nog kijken, die ook mij rechtstreeks aankijkt in de ogen, zegt het volgende. Hier door mijn tien geboden, kijk maar bij een elders of ik was een alle tien tegen de kop kletst. Oeps. Hier. Niemand spreekt tegen ons. Sommigen komen een hand geven, de meesten negeren ons. Je weet hoe later dat komt op zo'n evenement van een 1% club. Er is er nogal wat, middelen gebruik soms. En ja, hoe later dat komt, hoe geruster dat komt, hè. Uiteindelijk zwaait de deur open, komen er door twee presidenten naar buiten. Ja, het is direct aan Hidder, hè. Slek, nu komt het. De deur zwaait open, we worden binnengeroepen. Iedereen skiet tot en een lach. Heet dus welkom, geef dus een poort. Stel dus vrij om te gaan wat we willen. Nog een likwe in de club, ook nog in de vijand. En zegt erbij van de afspraak die 10 jaar geleden zijn, we zijn er misschien niet mee akkoord, maar we gaan ze wel blijven respecteren. Kan je verzekeren wat dat er toen ermee ging? Zelfde dag mee zou gaan aan Neo, ik wist direct waarom dat geweest had. Hè? En het feit en mij wel heel bevestigd en geloos vertrouwen. Vertrouwen op de Heer is heel belangrijk. Ook als je niet ziet of niet weet wat dat gaat uitleiden. Soms moeten we stappen zetten die voor ons duister lijken. Maar helemaal niet duister zijn voor de Heer God. We dienen dus in alle ons vertrouwen en alle omstandigheden op God te stellen. Ik kan al Efeze 6 aangehoord. Vers 10 tot 20 leert ons het volgende woord. Wees krachtig in de Heer en de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen wereldgeesters, deze duisternis, tegen de boze geesten en de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting van God, om weerstand te kunnen bieden, en de boze dag om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stel u dan op, uw lenden omhord met de waarheid, bekleed met het panster der gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. En toen neem bij dit alles de schild van het geloof ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven, en neemt de helm des heils aan en het zwaard van de geest, dat is het woord van God, en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken, bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij, dat bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waar ik een gezant van ben in ketenen, dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Nu, Jezus roept ons op om toe te rusten voor een strijd, want dat is ook een strijd. Het christelijk geloof aannemen is een weg dat je te gaan hebt, en dat is een weg dat je te gaan hebt met de Heer persoonlijk. En de Heer moet je kunnen veranderen en soms ga je strijd kennen. Nu, we horen het schild van het geloof te nemen en het te dragen iedere dag opnieuw. 2 Korinthe vers 5 2 Korinthe 5 vers 7 zegt dit: wij wandelen in geloof, niet in aanschouwing. Dat wil zeggen dat we wandelen en vertrouwen op God en niet op wat onze ogen altijd zien. De gekozen kleuren van de club zijn zwart en geel. Ze verwijzen naar het licht, heel, dat we proberen te brengen in het duister zwart. Jezus is het licht van de wereld en hij heeft ons overgebracht van het duister naar zijn koninkrijk. Je vindt dat in Colossenzen 1, vers 13 tot 14. Nu, onze kleuren staan ook voor onze roeping om deel uit te maken van Gods koninklijk priesterschap. In het Oude Testament verwijzen de stenen op de borstplaat van Aaron, topaas, heel, en onyx zwart, naar de volgende waarden. Topaas, die verwijst naar volharding en moed en zaken die eigenlijk onoverkomelijk of onmogelijk lijken. Onyx verwijst daarin naar de Heer Jezus, die als hoeksteen staat. En je vindt dat in 1 Petrus 2, vers 1 tot 6. Vind je dit? Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadspreuklij. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht oppassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goedertierend is. En komt dat hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u zelf als een levende steen gebruiken voor de bouw van het geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Wij allen, iedereen in de gemeente, elk christen, is geroepen om een heilig priesterschap te vervullen. En in vertrouwen op Jezus de hoeksteen onze offers te brengen. Dat wil zeggen ons te laten veranderen door de gewenste manieren dat we zijn. Ja, als we iets merken in Gods woord dat niet conform is, dat we bereidwillig zijn om ons door te laten aanpassen en Gods weg erin te kiezen. Dat wil dus zeggen dat we ons laten veranderen door Gods woord en genade en in dienst staan van hen die God nog niet kennen. Onze naam, Soldiers for Jesus, dat verwijst naar 2 Timotheus 2, vers 3. En dat is het laatste stukje dat ik volledig ga voorlezen. Ik ga lezen vanaf vers 1 tot vers 13. Hij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Leid met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. De landman die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vrucht genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Heere zal u in alles inzicht geven. Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat zij, ook zij, het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is immers betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. In het eerste vers van dit gedeelte wordt onmiddellijk eigenlijk vermaand om krachtig te zijn in het getuigen en het leren van mensen met het oog op de verdere uitbouw van het evangelie van Jezus Christus. Zodat ook die mensen die het leren kennen, ook opnieuw aan de slag kunnen gaan en leren. Dat is een taak dat we eigenlijk allemaal toevertrouwd zijn door de genade van Jezus zijn offer. Iedereen, elk geroepen christen, staat geroepen in dienst van het evangelie, wordt geleerd door iemand Jos is leraar in onze gemeente. Dat hij wil leren van Jos. Dat hij weet leren van andere mensen. Voor die mocht ook de kinderen kinderlessen geven. Daar zit een bedoeling achter. Gods evangelie, Jezus evangelie, Jezus goede boodschap, dat is een steentje in het water. Als een steentje in een spiegel meer gooit, dan zie je dat meer, dat steentje doorheen gaat en ziet dat kringen vormen. En die kring komt alleen maar groter. Dat is de bedoeling van Gods evangelie. Dat is de bedoeling dat dat steentje in de vijver van ons hart geworden werd. Dat die kring als dat maar groter ging komen, dat dat ging uiteen. En onze familie, onze werkomgevingen of de ding waarin dat staat. Wanneer je dat doet, word je opnieuw aangespoord om met durf te handelen. Vers 3, leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. En lijden, dat is nu niet iets echt hoe dat iedereen hiervoor te springen staat. Ik trouwens ook niet. Niemand niet, denk ik. We mogen eigenlijk heel erg dankbaar zijn voor de omstandigheden waarin we mogen leven hier in België. Luxe, godsdienstvrijheid, en toch, ik weet het niet, broers en zussen, kijk. Soms heb ik persoonlijk het gevoel dat ik, ondanks die vrijheid en luxe, zoveel meer zou kunnen doen. Wat doet ons toch tegen in onze persoonlijke levens? Ik spreek nu ook voor mijn eigen, hè. Ik zet er niet vingertje te wijzen naar iemand of naar wat dan ook. Spuur iets persoonlijks dat ik deel. Ik heb echt het gevoel dat ik soms veel te weinig doe met de middelen dat ik heb. Weet je dat het misschien komt? Omdat we misschien zo gepamperd zijn door de omstandigheden waarin we hier mogen leven. We zijn luxe overhoten beestjes. Er zijn zo helemaal niet veel, hè. Dat zijn we veel rijker dan het overgrote deel van de wereld, hier in België. Of misschien omdat we zoveel mogelijkheden hebben in onze maatschappij om dingen te doen die puur op onszelf gericht zijn. De soldaat legt zijn leven af en stel dat achter iets. Nummer ik, maar degene wat dat toe aangeworden is. Vers 4 zegt het, tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Onze zorgen en bekommernissen in het leven mogen onze focus niet zijn. En een maatschappij die druk is en dit en dat en papierwerk, noem maar op. Voor alles moet je wel een mail, een bladje nemen of dit of dat. Ja, als je vroeger geen printer of geen dat of dat in je neus had, dat was geen probleem. Nu begint dat al een probleem te komen. Nu iets moet aanvragen of doen. Ja, er wordt zoveel van ons geëist. Maar al die bekommernissen, die mogen inderdaad onze focus niet zijn. We zijn aangeworven door de Heer Jezus Christus. Om zijn soldaat te zijn. Vandaar ook die verwijzingen naar de namen. Soldiers for Jesus. Het is een oproep om bijzondere toewijdingen te doen. En het prachtige is, of wat we gelezen in vers 4, dat de Heere God natuurlijk weer daaraan tegemoet komt. U komt ons weer tegemoet, lekker of wat hij zoveel doet. Lees maar zijn woord, van begin tot einde komt hij ons altijd tegemoet. Iedere keer opnieuw. Als je soldaat zit van Jezus, dan word je nooit aan je lot overgelaten. Er wordt zelfs gezegd dat een soldaat hem niet hoeft te moeien in de zorg voor zijn onderhoud. Dat wil zeggen, de dagelijkse zorg over wat ik ook eet en drinken. Als je geloof en je vertrouwen op God groot genoeg is, komt dat wel in orde. Wat dat ook wil zeggen, dat je niet hoeft te moeien in de zorg voor je onderhoud, dat je wat meer tijd gaat overhouden. Dit, dat je kan steken. En de focus bij de opdracht dat je kreeg hebt. Het kenbaar maken van Gods liefde en genade voor alle mensen. Anders geaarden, alcoholikers, drugsverslaven, crimineel, rebel, 1% motorclubs, wat dan we weer voor in staan. Hoe kijk me naar die mensen? Kort verholken, 20 jaar alleen bij de soldiers, als een pitstop gemaakt op weg naar een national. En er zat er een dronkaard van een man. Die man was, ja, pat zat. mijn kindje. En de soldaten zijn er naartoe geweest om dat te laten zien. Ze zijn hem opgehoffen, ze zijn hem al water gegeven om te drinken. Ze zijn hem aangesproken op het feit dat hij daar zat met zijn kind. En dat hij zo zat was. En ze hebben gezegd van, we gaan bedden voor u. Gaat hier een adres. Misschien moet dan een keer bijspringen. Dat is hier in de streek iemand dat we kennen van een kerk. 20 jaar later heeft dat kind komen getuigen die dat was. Dat de vader vanaf de dag dat de soldaten ervoor naar beneden hadden. Gestopt was met drinken. Naar de kerk weer was bijgegaan. En mijn wieder klef. Om die tjolhoort langs te struiten. Een gesprek mee aan te gaan. De ben voor die meis. Wieder als Belgen zijn nogal terughoudend in die ding. Mijn dochter, haar vriendje. Heeft de ervaringen gehad van onze Zuid-Afrikaanse broers. Die had niet veel geen keuze. Ze gingen er naartoe. En ze zijn wieder gaan bedden met jou. Ze gebeden, want die jongen gelooft niet, voor hun relatie. Dat een deur uur ook de Heer mag leren kan. Aan hem toewijden. Aan God. Die jongen heeft beleden, wat Satan te verwerpen. Door hun gebed. Dan een gewone vraag van, wil je uitspreken wat ik uitspreek? Wil ik mee uitspreken, maar ik vergeet niet wat hij uitspreekt. Woorden en kracht. Hij heeft het ook gedaan. En ik stond een beetje perplex. Het zijn dan niet te verwensen, het ding. Ik hoop zelf dat ik meer de durf en het lef krijg met mijn grote mond om ook zulke dingen te doen dat niemand ziet. Bijvoorbeeld achter het doekje van de kooien, wat er dan in zit, die patat is, zodat er niemand bij zit. Ja, om dat toch te durven doen. En eventueel te ben met die meis. Een kortje is na te steken. Had ik iets voor jou kunnen doen. Dat zou weten. Toen men Jezus aansprak, waarom dat hij met zondaars at, vertelde Jezus dat hij gekomen was om de zieken van deze wereld. En niet, zei die dag, rechtvaardig te zijn. Toch? Kijk, broers en zusters. We moeten enkel stappen durven zetten. Ik heb gesproken in vers 5 over de kampvechter. Die moet ook volgens de regels strijden om de overwinning te behalen. Wel, wij des te meer. We er zijn ook vechters. Geloof me vrij, ik heb al veel boxmatchen gehad, dat je er niet van weet en wil dat mee voor in schaam. En denk ik dat iedereen hier zo is. Als je beantwoordt en een dichter komt naar de Heer Jezus, wil dat zijn dat zin ligt, veller gaan onderscheiden over je leven. En toen kom je meestal tot de constatatie dat er het een en het andere nog kan aangepast of verbeterd worden. Vers 6 zegt dus dit, over degene die het hardst werkt, mag het eerst van de vrucht genieten. Klinkt tof, hè? Ik heb een vraagje. Stel je voor, je komt ergens binnen en je ziet een prachtig buffet. Ik weet niet meer wat dat je allemaal herneemt, maar alles nou je wel als een wezen. Oesters, kreeft, het schoonste bustek, beste vlees, de mooiste groenten voor de vegetariërs of de veganisten. Ja. Wel, wanneer zou je aan dat buffet wel gaan? Wil je aan het buffet gaan, hoe iedereen al een keer gepasseerd is? En moet ik bedenken dat dat er ongeveer gaat uitzien? Of zou je liever aan het buffet gaan, dat er nog niemand aan geweest is? Dat jij als eerste het beste van het buffet kan gaan kiezen. Van wat ga je hart meer gaan jubelen? Van Old Roesel die door elkaar legt? En die laatste kreeftestert? Die of nog een beetje licht is wijn? Of van inderdaad aan dat mooie buffet te kan gaan? Dat is wat de Heer ons belooft. Degene die het hardst werkt, de regen gaan eerst aan dat buffet. En dat buffet, dat is geen denkbeeldig buffet. Het is meer dan dat. Het is wel God zijn belofte. Nu, Jezus is de overwinnaar van de dood. Hij was het enige offer die de weg naar de Vader opnieuw openlegde. Hem uit de deuren opengebeukt. Hij is het geslacht van David en zijn soldaten zijn niet te bidden. Want het is Gods woord die hen drijft om te doen wat ze doen. Gods woord is niet met boeien vast te leggen, broers en zusters, we hebben het gelezen. Het is om de liefde en de genade die wij hebben mogen leren kennen, dat de dingen in onze harten, dat deze dingen in onze harten dienen te branden. En waarom? Omdat vele andere mensen ook dat gij mogen verkrijgen. De liefde, die verlossingen in de Heer. Dat andere hart. Dat is zo'n cadeau dat ik heb mogen leren kennen in mijn leven. Dat ik eigenlijk iedereen dat kennen die het nog niet heeft. Ja, ik zou er wel aan zelf in planten. Maar dat gaat moeilijk. Kan niet rond die vrije wil, hé. Maar mijn houdingen kan wel een groot verschil maken. En dat gaan we allemaal heel goed beseffen. Het is Jezus Christus die ons geroepen heeft. En wij hebben eerst deel gekregen als een offer. Gods woord is trouw tot de laatste letter. Heer Jezus is trouw. We zijn met hem gestorven en door de doop en we weer uit het water op te reizen, en we ook zo het uiterlijke teken getoond van de vernieuwing van ons zin in hem. Er is een grote beloning voor ons, broers en zusters. We hebben er alle belang bij om ons als goede soldaten te gedragen. Gehoor te geven aan hem die ons geroepen hebt. Of voelen we ons niet goed genoeg misschien om koning te zijn? Voel je niet goed genoeg om met hem te heersen? Denk je te klein van jezelf, je zich geroepen naar zijn genade? Laat je niets wismaken, broers en zusters. Onze zwakheid is zijn kracht. De Heer Jezus toont ons, toont hem door ons heen. Maar we moeten wel gehoor geven als in een oproep. En je kunt denken, ja, maar ik worstel met een probleem, ik kan dat nogal vaak. Een paar gemeenten bezorgde en gesprek had hij met mensen, komt dan nogal vaak een keer weer, ja, ik worstel met een probleem en ja, ik voel me toch slecht dat ik gestruikeld ben en ja, ik ben toen depri. Ja, het gaat toch niet zo goed, hè? We moeten wel een keer goed vers 13 lezen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En nee, dat is geen uitnodigingen om te bluffen zondigen, of je probleemtje wat je mee worstelt te omarmen. Maar eigenlijk dient dat vers om je te bemoedigen en de strijd aan te gaan met een soldaat. Ja, had je in een bak geweest. Get up en ga ervoor. Opnieuw. Iedere keer. En wat goed is, gaat dat wel verminderen, die strijd. Want Jezus Christus is overwinnaar over alles. Ik wil je anderen heel graag opnieuw bemoedigen aan de strijd aan te gaan. De focus te leggen wat die moest zijn bij de Heere Jezus. Hiermee wil ik mijn Bijbelcross doorheen, de color van het vestje dat ik droog, eindigen. En ik bid dat de Heer Jezus ons de kracht mag geven om de strijd te strijden en zo gevormd te worden door de Heer Jezus tot goede soldaten voor Jezus Christus. Ik bid dat jullie allen ook mogen zien dat je geroepen bent tot, en dat ga ik niet op antwoorden, dat mag je zelf invullen. Amen.